Nou, Sietse, jonge vriend, we gaan podcasten.
Ja, ik heb er zin in.
Je hebt er zin in, nou, dat is belangrijk. De naam, Potje Golf.
Ja, met een D.
Ja.
Ja, dat is leuk gevonden. Dit hebben wij niet zelf verzonnen, hè? Dat kunnen wij niet.
Nee, dit is zo briljant. Potje met een D vanwege podcast. Ik denk dat een reclamebureau hier heel veel geld voor gekregen heeft. Is het trouwens Potje Golf of Potje Golf? Want ik hoor steeds meer mensen golven zeggen. Wat zeg jij?
Nou, ik zeg golf. En als ik golf zeg, dan word ik er ook wel op aangesproken op mijn clubpie.
Ja?
Ja, jij weet toch waar ik lid ben, of
ik
niet?
Ik weet wat clubpie, dat klinkt een beetje. Maar je bent lid op de Roosendaalse?
Ja, het is een club van de oude negen. En dat is al een beetje een ding. Maar nee, mooie baan. Maar daar weet ze hoe het heurt.
Ja, dus als je nou golf zegt, is not done. En een pet op in het clubhuis is not done.
Ja, maar dat doe ik ook niet. En dat snap ik ook wel. Dus ik ben heel netjes.
Maar geen golfkakker, hè?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik heb geen rode broek en V-hals met clublogo erop. Nou, die heb ik wel, maar die draag ik niet zoveel meer.
De V-hals met clublogo. Ja, de lamswolle trui, hè? Dat is een beetje, ja. Nou, wij zijn er voor golfers en golfers. Hoge handicappers, lage handicappers, beginners, gevorderden. Voor iedereen moeten we proberen het leuk te maken.
Ja, je lult er nu heel snel overheen. Maar jij bent eigenlijk ook zelf wel een beetje een golfkakker, Gerard. Want waar ben jij lid?
Ik ben lid van een oude negenclub, inderdaad, ook. Valt niet te ontkennen. Maar golfclub Broekpolder, hè, dat is Rotterdamse oude negen. Ik denk dat Broekpolder iets volkser is dan de Roosendaalse.
Ja.
Denk ik. Maar het is wel oude negen. Het is geen pet op in het clubhuis. En polo in de broek staat bij ons op de website, hè?
Ja.
Bij de etiketten.
Ja, bij ons niet weer dan. Hè? Het is toch wel weer verschillen. Maar deze podcast is in ieder geval niet voor de oude negen.
Dus zeker
dat duidelijk
niet.
Zijn.
Nee. Hey, we gaan het dadelijk uitgebreid hebben over het nieuwe handicapsysteem. Daar valt echt heel veel over te vertellen.
Mm-hmm.
Mensen zijn echt geschrokken hoor. Ja. Het is zo ingewikkeld. Maar goed, laten we eerst even iets over onszelf vertellen. Want ik denk wel, eerste aflevering, even een enige introductie.
Ja. Wie zijn
nou, lid van de Roosendaalse, dat weten we. Wat is je handicap? Want dat wil jij heel graag vertellen.
Nee, mijn handicap is 5,3.
Ja?
En ik ben 35 jaar. En ik golf nu 20 jaar. Dus ik ben op mijn 15e, 16e begonnen. Altijd getennist en gevoetbald. En nu helemaal golfgek. Of golfgek. En ik schrijf stukjes voor golf.nl. Net als jij, mijn grote voorbeeld. Alleen jij doet het al wat langer.
Mijn grote voorbeeld. Jammer dat mensen de cynische blik niet kunnen zien. Maar ik snap het, je wil mij natuurlijk opvolgen. Hè? Dat is, ik kan me voorstellen dat dat een groot levensdoel is. Maar 5,2 handicap?
5,3. Elke tiende telt.
Wil je naar 2, 3, scratch?
Nee, ik heb niet echt een doel.
Je bent 35 en je hebt geen doel meer.
Lekker is dat, hè? Oh, die generatie van mij, die millennials. Nee, ik heb niet echt een handicap doel, maar jij wel.
Ja, ik heb zeker een handicap doel. Ik heb nu 10,8, maar dat speel ik niet. Ik golf al een jaar of 35, schooljournalistiek gedaan en toen met golf in aanraking gekomen. En in die golfjournalistiek terechtgekomen en er ook nooit meer uit. En dat gaat ook waarschijnlijk niet meer gebeuren. Ik ben inmiddels 56, dus... Maar mijn spel, joh, is zo bedroevend, ziet ze momenteel. Ik schaam me ook.
Jij schaamt je een beetje, hè?
Ja. Ik schaam me af en toe op de golfbaan. Ja, ik was onlangs uitgenodigd om ergens te spelen. En dan heb ik toch het idee dat mensen denken, die Louter, die praat erover, die schrijft erover, die zal ook wel heel goed kunnen spelen. En dan na twee holes weten ze beter. Dat is niet erg, hoor. Theorie ken ik echt, durf ik wel te stellen. Ik heb alles bestudeerd, swings, noem maar op. Maar het spel moet echt beter, joh.
Nou, dus klinkt een beetje zielig, dus, maar je gaat er iets aan doen.
Jij vindt het wel sneu klinken,
ja,
eigenlijk.
Dit klinkt,
ja,
heel zielig.
Klinkt ook eigenlijk wel sneu. Maar let op. Volgend jaar NK Strokeplay. Ga ik meedoen. Senior, hè, zeg
ik
wel even bij.
Dacht al
50. Daar moet je iets van handicap 6, 7 voor hebben. Dus dat is mijn doel. Om daarmee aan mee te kunnen doen.
Ja, en dan twee keer rondje 93, 94 of zo. Dan heb je je doel bereikt. Mooi.
Niet te geloven. En dan wil ik twee keer onder de 80.
Zo.
Is dat te ambitieus, denk jij?
Met jouw talent zou ik dat heel knap vinden. Maar ik vind het, nou, zonder dolle, dat is flauw natuurlijk. Zou dat heel knap vinden. Ik vind het wel een mooi doel, ja. Gerard. En wat ga je allemaal doen? Je gaat dus...
Ik ga natuurlijk aan de slag met een goede pro. Ik ga een keer naar de mental coach. Je kent het allemaal wel. Fysieke coach, Bas van der Steur van Joost Luiten mag ik langs. Die gaat me even binnenste buiten keren. Om te kijken wat er überhaupt mogelijk nog is, fysiek. En dan aan de slag. En af en toe ga ik er ook hier iets over vertellen in de podcast.
Leuk, want we gaan het hebben over beter golfen. Dat is een heel belangrijk thema in deze podcast. We gaan het natuurlijk ook een beetje hebben over Topgolf. Daar weet jij veel vanaf. We gaan het een beetje hebben
equipment.
Over... Equipment gaan we het over hebben.
Alles
vooral,
wat, golf.
Ja, wat er speelt in Nederland. Hè? Wat is golf.nl? Dus we gaan vooral over de, nou, golf in Nederland spreken. Er is veel over te vertellen. En we gaan het ook hebben over vrouwengolf.
Vrouwengolf, heel goed.
We hebben een columniste,
ja,
Ibtihal Jadip.
Ja, die schrijft al columns, hè, voor golf.nl. Zij is nog niet zo lang geleden met golf begonnen. Is wel gegrepen door de sport. Kan er ook heel mooi en goed over schrijven. En wat ze allemaal schrijft, ja, ik denk heel herkenbaar voor beginners. Maar ook wel voor de gevorderden. Die weten zelf waarschijnlijk nog hoe het was. Dus dat is mooi dat ze iedere aflevering een column gaat voorlezen voor ons. Ja, vrouwengolf is wel belangrijk. 30% van de golfers in Nederland is vrouw. Dus,
ja, die kunnen we niet vergeten en die gaan we ook niet vergeten.
Jij bent dubbel single, hè? Je hebt single handicap en je bent ook in het echte leven nog single.
Wat is, ik snap de relevantie niet helemaal, maar het klopt, ja. Ja. Ik heb, het is relevant omdat ik best wel veel tijd heb om te golfen, maar ik heb geen doel.
Opeens, jij hebt geen doel. Ja. Misschien moet ik een leuke golfvriendin voor jou gaan zoeken. Nou. Ik hou mijn ogen en oren open, zie je.
Dankjewel.
Ja, ben je blij mee?
Ontzettend blij mee. Ja. Jij bent ook wel een beetje een matchmaker, hè? Oké.
Okay. Hey, we gaan het dus vanaf nu in deze uitzending hebben over het World Handicap System.
Ja, dat zei je, ja. Maar dat is wel goed, want het is nogal ingewikkeld, hè? Het nieuwe handicap systeem wat we gaan krijgen in 2021, het World Handicap System. We krijgen eindeloos mailtjes. Je hebt een column geschreven en nou ja, het wordt er gedrocht genoemd en wat is het weer ingewikkeld en
Ja, het lijkt mij heel ingewikkeld. Ik zie alleen maar wiskundige formules. Ik schrok er een beetje van. Golf simpeler en toegankelijker maken. Nou, dit lijkt me totaal niet...
Maar het is niet zo ingewikkeld.
Echt niet? Vind,
nee, dit is, het is het gemiddelde van de beste 8 van je laatste 20 rondes.
Ja, en dan delen door vermenigvuldigen met. En dan hebben we de soft cap en de hard cap.
Ja, maar jij maakt het ook moeilijk volgens mij voor jezelf. Ja, jawel. Ik denk dat we het, als we het goed uit gaan leggen... En dat gaan we dus nu doen in deze eerste aflevering. We gaan namelijk praten met Jan Visser. En die weet er alles vanaf.
Ja, dat is echt, laten we zeggen, de regelexpert in Nederland. En ik denk ook mede verantwoordelijk voor dit veel te ingewikkelde handicapsysteem. Dus we gaan niet alleen met hem praten. We gaan hem echt aan de tand voelen. Jan, fijn dat je er bent. De eerste gast in de allereerste GolfNL podcast. Moedig dat je hier wil komen, want dat World Handicap systeem dat er gaat komen, dat is wat ons betreft flink ingewikkeld. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst even, wie is Jan? Je bent in ieder geval voorzitter van de Handicap en Regelcommissie van de NGF.
Ja, dat klopt. En daarnaast zit ik ook nog bij de European Golf Association in de Handicap en Course Rating Committee.
Eerst even, hoeveel handicap systemen waren er of zijn er nu?
Er waren 6 grote systemen. En dit jaar lopen dus het Wereld Handicap Systeem en die 6 grote systemen parallel. Omdat een aantal landen al 1 januari dit jaar begonnen zijn. Een aantal landen zijn halverwege het jaar overgestapt. En het idee is dat per 1 januari 2021 alle landen en dus alle spelers ter wereld hetzelfde handicap systeem gebruiken.
En dan een belangrijke vraag, het waarom, hè, daarvan? Wat is het voordeel van het hebben van 1 wereldwijd handicap systeem?
Nou, uiteindelijk, de USGA en de RNA hadden... wij zijn op een gegeven moment samengekomen op het gebied van de regels. En men heeft op een gegeven moment ook gezien dat met zoveel verschillende handicapsystemen en de steeds relatief kleiner wordende wereld met reizen, nu wat minder vanwege corona, maar de gemiddelde golfspeler wordt veel mobieler. En dan moet hij in een ander land gaan uitleggen, ja, maar ik gebruik dit systeem en hoe werkt dat dan? En toen heeft men op een gegeven moment de handen in elkaar geslagen en zegt, nou, we doen samen de regels. Laten we ook samen gewoon voor 1 handicap systeem aan de slag gaan.
Ja. Hoe lang is er aan dat nieuwe handicap systeem, het World Handicap System, vanaf nu WHS te noemen, gewerkt? Wanneer zijn jullie begonnen?
Ik denk dat men daar al een kleine 10 jaar over praat. En dat is eerst politiek natuurlijk, van krijgen we de handen op elkaar. En vervolgens stap voor stap, welke wordt het dan? En wordt het dan een averaging systeem wat het WHS is? Of wordt het een incremental systeem, zoals wij dat nu kennen?
Dat is, even voor alle duidelijkheid, een gemiddelde qua scores of een...
Ja, dat je eigenlijk alleen je laatste handicap als referentiepunt neemt en dan afhankelijk van de score die je inlevert op een dag omhoog of naar beneden gaat of gelijk blijft.
Ja. En het nieuwe systeem is meer uitgaande van gemiddelde, hè?
Ja.
Ja.
En ik denk uiteindelijk... De doorslag heeft gegeven dat de meeste spelers ter wereld het systeem wat wij nu gaan gebruiken, zo'n soort systeem gebruikten. En dat Australië, die waren net van ons systeem naar zo'n averaging systeem gaan met heel veel problemen en die wilden niet terug.
Nee. Ja, je lacht erbij, Jan. Want het brengt wel wat teweeg, hè, zo'n nieuw handicapsysteem.
Ja, omdat het een heel... Het verschil tussen de twee systemen is... Het principe erachter is vrij groot. En daarom denk ik dat voor mensen die een averaging systeem gebruiken... waar wij naartoe gaan... dat andere systemen als raar en met categorieën... en dat raar klinkt. Aan de andere kant... voor ons zijn er weer dingen die voor het nieuwe systeem raar voelen. Zoals wat ik net zei, goede ronde, toch je handicap omhoog. Ja. Ja, dus er zit aan, of je nou linksom of rechts, de groepen die een ander systeem gebruikten, zouden altijd toch door een complexe periode heen gaan.
Ja, want laten we nu even naar de kern van het systeem gaan. Hè? Het eigenlijk het belangrijkste waar we even over moeten praten natuurlijk, is hoe het gaat werken. En dit is dus een gemiddelde, dus niet meer wat je zei, een incremental systeem, maar een gemiddelde.
Ja.
En dan gaat het om... het gemiddelde van de beste 8 van je laatste 20 scores.
Jij hebt goed opgelet.
Ja, precies. Ik heb goed opgelet. Nou ja, dit heb ik ingestudeerd zelfs.
Oké. Okay.
Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld met Stableford? Hè? Want nu hebben we een handicapping systeem... wat gebeurt aan de hand van Stableford volgens mij. Hè?
Ja, klopt.
En dat wordt dus nu heel iets anders. Kan je want we gaan nu werken volgens mij met dagresultaten.
Ja, dat klopt. Uiteindelijk de bruto score per hole... wordt bepalend. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk in Stableford ook.
Ja.
Het enige wat we doen is dat op het moment dat je met Stableford 0 punten haalt, dan zitten we daar voor in het als bruto aangepaste bruto score zitten we daar een netto dubbel bogey neer. Is de eerste score waarvoor je met Stableford geen punten krijgt. En die tellen we dan over 18 holes bij elkaar op. En dan doen we nog een correctiefactor die meeneemt de moeilijkheidsgraad van de baan.
Mm-hmm.
En dan rekenen we eigenlijk jouw bruto totaalscore terug naar een score boven par op een standaardbaan. Een baan met een standaard moeilijkheidsgraad. En ja. Dat heet dan een slope rating van 113.
Snap je het nog, Gerard?
Nou, ik heb natuurlijk ook enigszins voorbereid. Dus ik snap het geloof ik nog wel.
Ja.
Maar even nog naar die score op één hole.
Ja.
Als we uitgaan van een handicap 18 golfer.
Ja.
Die 18 slagen meekrijgt.
Ja.
Dus laten we even zeggen op ieder hole één slag krijgt. Als hij dan nu op een par 5 hole, moet ik even goed gaan zeggen, een 8 maakt, krijgt hij nog 1 punt, hè?
Nee,
krijgt hij, op 7 krijgt hij nog 1 punt.
Ja.
Ja. Hoe gaan we dat nu doen met die dubbel netto bogey?
Nou, op het moment dat hij, als hij een 7 scoort, dan blijft gewoon die 7 staan, want hij heeft Stableford-punten behaald. Maakt hij, laten we een droevig voorbeeld noemen, maakt hij een 10,
mm-hmm.
Dan komt er een 8 te staan. Die 8 gaat mee in de optelling om tot een aangepaste totaal bruto score te komen.
Ja, want dat is je netto dubbel bogey, hè?
Precies.
Oké, want dat is dus heel belangrijk, hè?
Ja, dus alle
dus
normale...
met die 8 in het huidige systeem heb je gewoon 0 Stableford punten.
Ja.
En als je dus nu die 8 noteert, dan?
Dan blijft die 8 staan, want dat is de eerste score op een hole, op die specifieke hole waar we nu over hebben, die par 5 met 1 slag, waarvoor je geen Stableford punten krijgt.
Want wat we willen natuurlijk is aan het eind van elke ronde een totaal scoren. En als je natuurlijk een streep opschrijft, of 0 punten, dan kreeg je dat natuurlijk in het oude systeem niet.
Ja, dan kreeg je gewoon 0 punten.
Nee, precies.
Dus en dat werkte prima. En nu zeggen we van, het is niet omdat je eigenlijk naar die totaal scoren gaat, van slagen. Zeggen we, ja, maar het is wel een beetje, als iemand op 1 hole 3 ballen in het water slaat en een 12 maakt... Ja, dan krijgt die gaat die 12 onevenredig meetellen in iemands handicap. En dat willen we niet.
Nee.
Daarom zeggen we, nou ja, weet je, rekenen we hem terug naar die netto dubbelbogen. En dat gaat allemaal automatisch in de software.
Ja.
Dus de speler vult gewoon zijn 10 of zijn 12 in, wat hij gescoord heeft. En de software pakt dat dan op en die zegt van, hey, dat gaan we niet zo doen. Daar zitten we een 8 neer.
Want Stableford zelf als spelvorm blijft gewoon bestaan natuurlijk.
Ja, absoluut. Dus ja hoor. Ja, alle Stableford wedstrijden, dat kan allemaal prima.
Ja, precies. Maar voor de handicapping... gaan we dus over naar een systeem waarbij je, hoe zeg je dat aan het einde, naar 18 holes? Dat is de bruto score, of de aangepaste bruto score.
Aangepaste bruto score, ja.
Okay.
En die wordt omgerekend dan naar een dagresultaat, zeg maar als een score boven par op een standaardbaan.
Klopt het nou, Jan, dat je niet meteen na je ronde weet wat je nieuwe handicap is?
In de meeste gevallen wel. Wat we gaan doen is dat we gaan de software zo maken dat op het moment dat net zoals jij nu op de app een score invult, komt terug wat jouw nieuwe handicap zou worden.
Mm-hmm.
Alleen is het zo dat er nog een aanpassing plaats kan vinden. Als de omstandigheden op die dag moeilijker of makkelijker waren dan zeg maar standaard. En nu hebben we daar die CBA voor. Ja. Nu straks wordt er dan een PCC, een Playing Conditions Calculation gedaan. En die gaat over alle scores die op een dag zijn ingeleverd voor spelers met een handicap lager dan 36. En als die aangeeft, het was vandaag wel heel moeilijk, dan wordt die score aangepast. En als die score dan bij jouw beste 8 zit, dan krijg je, zie je pas de volgende ochtend je echte nieuwe handicap. Ja. Maar in het overgrote gedeelte van de gevallen zal de handicap die je direct na je ronde ziet, zal ook je handicap de volgende ochtend zijn.
Sietse, wil jij nu al iets zeggen over dat Playing Conditions Calculation systeem? Of zeg je, dat bewaar ik nog even?
Nou, laten we dat nog maar even bewaren. Alleen, dat komt wel later. Gaan we Jan vragen wat jij nou zou veranderen aan het WS, als je één ding kon veranderen. Maar daar komen we straks op. Een ander punt is dat je nu, als ik het goed zeg, dat je niet kan stijgen als je een handicap hebt hoger dan 36.
Ja, daar zijn we van afgestapt.
Ja, dus dat kan wel.
Waarom ben je daarvan afgestapt?
Ja.
Nou, het wereldhandicapsysteem behandelt eigenlijk alle spelers op dezelfde manier. Dus straks kan iedereen een extra score, van zeg maar een qualifying ronde spelen. Ook spelers onder de handicap 4,5. Iedereen kan scores over 9 holes inleveren. Iedereen gaat op dezelfde manier omhoog en omlaag. En toen hebben we gezegd van ja, waarvoor zouden we dan voor de spelers met een handicap boven de 36 dat toch anders gaan doen? En als je iedereen gelijk behandelt, dan vinden we dat je ook die groep gewoon als gewoon spelers moet behandelen. En die gaan gewoon in de vaart der volkeren met dezelfde methodiek mee.
Ja, die neem je ook serieus.
Ja,
dat deden
precies,
we al natuurlijk. Maar,
precies,
ja.
Maar goed, dat.
Ja, ik vind dat een hele goede verandering of aanpassing. Ja.
Ja, nee, het lijkt me ook.
Waarom
ja,
zou je dat onderscheid moeten maken?
Precies. Nou ja, je wil mensen toch ergens ook wel een beetje stimuleren en een duwtje in de rug geven, maar...
Ja, maar ik vind wel, dit geeft toch het gevoel dat je veel serieuzer genomen wordt als golfer. Ja. Je hoort er meer bij.
Ja, er is geen verschil.
Nee.
Of je nou een handicap 4 hebt of 44, als je een score inlevert, wordt die op precies dezelfde manier behandeld. En je kan ook precies dezelfde type scores inleveren.
Ja, hey, in het systeem zit ook een soft cap en een hard cap. Hele moeilijke, ingewikkelde woorden, Engelse woorden. En dat wil zeggen dat je niet te snel, nou ja, moet ik het goed zeggen, omhoog. Zeg je altijd omhoog of omlaag als je met je handicap...
Omhoog. Stel dat je een enorme inzinking hebt. Of je gaat je swing veranderen en opeens speel je heel slecht. Een half jaar lang. Dan kan je enorm gaan stijgen met je handicap. Ja. Maar dat willen jullie dus voorkomen met die caps.
Precies. In het huidige systeem is stijgen best lastig. En we willen voorkomen dat spelers inderdaad, wat je zegt, die een swing change doen en toch gewoon blijven spelen. Dat die op een gegeven moment gestraft worden voor een hoger door een snel hoger handicap te krijgen. Of ook misschien wel een oneerlijk voordeel krijgen, want hun potentieel verandert in principe niet. He, dus als iemand van handicap 5 een swing change doet en een tijdje handicap 15 speelt, dan hoopt hij naar 4 te kunnen. Ja. En dan zou het raar zijn als iemand dan die scores inlevert en dat hij dan opeens op 12 staat, terwijl hij misschien wel 4 speelt. He, dat voelt niet goed.
Dus Gerard, je kan gerust 20 rondjes van 90 inleveren.
Ga ook mijn swing veranderen. Dus ja, dat is helemaal op mijn lijf geschreven. Nee, maar het is wel grappig wat je zegt. Want ik zat heel ingewikkeld te doen ook over die soft cap, hard cap. Maar eigenlijk nu je het zo zegt, is het helemaal niet zo ingewikkeld.
Nee. Nee, dat zit gewoon een grens aan hoe hard je omhoog.
En we hebben dus ook een methodiek, dat is de exceptional score. Ja. Dat als iemand extreem goed speelt, dat je hem ook een extra setje naar beneden kan geven. He, met name beginners die heel snel dalen. Daarvan kun je zeggen van, nou ja, iemand speelt zo goed, die geven gewoon een extra setje naar beneden.
Een bonus?
Ja, een bonusverlaging, ja.
En tot hoever kan dat gaan? Maak het eens concreet in een voorbeeld van iemand met handicap 45 die opeens een paar superscores inlevert.
Wat er gebeurt is dat we kijken dan nog steeds naar de gemiddelde van die beste 8. Dus daar zit al dan die hele goede score komt erbij. Daarmee daalt de handicap al. En wat die exceptional score doet is als jij meer dan 7 slagen beter speelt dan je handicap, dan gaat er 1 punt extra af. En speel je meer dan 10 slagen beter dan je handicap, dan gaan er 2 slagen extra af.
Zo.
En het is aan de commissie om dat eventueel terug te draaien. Ja. Ja, het kan ook zijn dat iemand al 10 jaar op handicap 10 zit en de dag van zijn leven heeft een hole-in-one en een albatros. En dan zeg je van, nou ja, die extra verlaging moeten we misschien niet doen, want dat is ook niet reëel.
Want dat lees ik heel vaak en dat blijft zo. Hè? De handicapcommissie op de club blijft nog steeds gewoon, nou ja, de instantie, om het maar even zo te zeggen, die daar nog steeds gewoon over gaat en golfers kan helpen. En...
Ja, kijk, dus... uiteindelijk is de opdracht aan de voor de commissies, zorg dat de spelers op jouw club een handicap hebben die overeenkomt met de speelsterkte van de speler.
Ja.
Dat is eigenlijk, want zij zijn de handicapautoriteit van die speler. Dus zij zijn ook verantwoordelijk om te kijken van, ja, heeft iemand naar een heup, heeft iemand, is die handicap nog wel reëel? Moeten we daar niet 3-4 punten opgooien? Omdat iemand minder mobiel is.
Ja, nee, snap ik. Hey, als we overgaan dadelijk op dat WAS, wat gebeurt er met de huidige handicaps, verwacht jij? Of weet je dat al? Gaan die stijgen? Gaan die dalen? Blijven die hetzelfde?
Dit is een hot topic, hè? Dit wil iedereen weten.
Dit wil iedereen weten.
Gaat mijn handicap omhoog?
Ja.
Ja?
Voor bijna iedereen. Wat we zien, de analyse die ik gedaan heb en die ik ook terughoor uit andere landen, is dat spelers, bijna iedereen, omhoog gaat. En dat gaat om de spreiding van de scores. Dus als jij een hele grote spreiding hebt in jouw scores, dan gaat dat gemiddelde omhoog. En je zal zien dat de spreiding bij spelers met een hoger handicap groter is dan de spelers met een lage handicap. Dus het gemiddeld genomen zal iemand met handicap 28 meer punten omhoog gaan en zal iemand met handicap 5 een beetje omhoog gaan of niet. En de spelers die onder de 4 zitten, die zouden zelfs kunnen dalen. Persoonlijk zou mijn handicap nog een puntje dalen.
Jij bent een lage handicapper, Jan.
Blijkbaar.
Ja, zeg maar.
Ik sta nu 3-3 en ik zou naar 2-1 of 2-2 zakken, volgens mij.
Ik had al heel respect voor je.
We moeten nog even oefenen,
respect Gerard. Voor je, maar het wordt alleen maar groter, Jan. We zeiden in het begin, ga je onderduiken dadelijk? Dat zeiden we voornamelijk omdat wij wel een gevoel hadden dat de handicaps omhoog zouden gaan. Dus dat blijkt hier wel uit. Maar goed, je kan dat goed uitleggen. Dus dan hoop je dat daar begrip voor is.
Ja, kijk, uiteindelijk betekent het ook dat spelers van wie de handicap omhoog gaat, die krijgen ook meer slagen mee.
Ja, ja.
Dus dat betekent dat ze
sneller te zakken.
Nou, dat niet meteen, maar daardoor hebben ze wel in wedstrijden meer kans. Want als ik een slag minder krijg en iemand met een hoger handicap krijgt er een slag bij. Ja, dan. Dus het is uiteindelijk is het ook bedoeld, dit systeem, om te zorgen dat, dat spelers op gelijke voet met elkaar kunnen strijden.
Ja, ja.
Ja, want dat maakt golf uniek, hè? Of het handicapsysteem uniek.
Precies.
Er is geen enkele andere sport waarmee nou, jij en ik of ik en Gerard gewoon.
Ja, of ik met mijn vader en mijn moeder op gelijke voet kunnen strijden.
Ja. Even over beginners. Hoe wordt eigenlijk de... Of nou nee, ik ga te snel. Wat gebeurt er eigenlijk met je handicap als je eigenlijk geen Q-kaarten meer speelt? Als je dat nooit doet. Die golfers zijn er nu natuurlijk ook. Er zijn heel veel mensen die misschien ineens deze podcast luisteren, maar überhaupt geen qualifying ronde spelen. Wat gebeurt er met die handicaps van mensen die eigenlijk al jaren geen qualifying rondes hebben gespeeld?
Okay, we gaan terug naar 4 jaar terug. Dus ergens in 2016 is de nieuwe NGF-database gestart. En vanaf het moment dat clubs hun data in die database gaan zetten, zover gaan we terug. En we vinden ook dat gegevens van meer dan 5 jaar terug, om daar nu nog een handicap op te breken, dat ook minder relevant is. Mm-hmm. Dus dat komt in principe mooi uit. Staan er geen gegevens van een speler in die database, dan krijgen zij gewoon dan wordt hun WHS-handicap precies hetzelfde als hun oude EGA-handicap.
Mm-hmm. Ja. Oké, dus als je nu handicap 18 hebt en je hebt al 5 jaar geen kaarten ingeleverd, krijg je gewoon dadelijk nog steeds handicap 18.
Ja.
Dus de mensen die wel kaarten hebben ingeleverd, die gaan waarschijnlijk omhoog in het nieuwe handicap-systeem.
Ja.
Ja.
Zit daar iets oneerlijks in? Ja, ik bedoel, we kunnen natuurlijk ook zeggen, jongens, handicap, weet je, een puntje hoger of lager, wat maakt het uit? Hè? Moet dat niet groter maken dan het is, maar voor veel mensen is het toch wel een ding.
Ja. Kijk, Ja, neem mijn ouders als voorbeeld. Mm-hmm. Die hebben geen gegevens in die database staan. Die spelen gewoon iedere week en die hebben plezier met de vrienden en bekenden met wie ze spelen. En die houden allemaal braaf hun score bij. En die houden dan voor zichzelf bij van wat of het goed gaat of niet goed. Maar ja, die staan verder en hun handicap blijft dus hetzelfde. Ja. Kijk, uiteindelijk is een handicap echt belangrijk als je aan wedstrijden mee gaat doen.
Ja.
Dat is uiteindelijk, als je onderling wordt er toch denk ik heel vaak door spelers die ongeveer een gelijk handicap hebben gezegd, nou we spelen zonder handicapverrekening of jij krijgt dit of dat, wat weet ze uit ervaring. Ja, en voor wedstrijden is het wel belangrijk dat je een relevante speelsterkte representatie hebt in je handicap.
Ja. En dan even terug naar ik begon over die beginners. Hoe krijgt een beginner zijn eerste handicap?
Er is een hele tabel voor spelers met minder dan 20 scores. In het eerste score, dan bereken je gewoon je dagresultaat en daar trekken ze dan 2 af en dat wordt je eerste handicap. En dan uit mijn hoofd is het voor 1, 2, 3, 4 en 5 rondes, mm-hmm, is het de laagste score die dan je handicap is. En dan bij 6 en 7 wordt het gemiddelde van de laatste 2. En zo bouwt dat op totdat je over het gemiddelde van 8 van de laatste 20 zit.
Ja, dat is eigenlijk dezelfde tabel die we gebruiken voor golfers die nog niet zoveel rondes of niet zoveel rondes in het systeem hebben staan.
Precies.
Okay, ja.
En wat je wel ziet, is dat spelers die wel al een handicap hebben en weinig scores in het systeem hebben staan, die handicap kan behoorlijk gaan fluctueren afhankelijk van welke scores erin staan.
Ja, ja, even tussendoor. Op golf.nl/WAS staan, daar staat heel veel informatie over. Gerard?
Ik heb helemaal niet helemaal met die beginners. Maar stel, ik heb nog helemaal geen handicap. Ik heb net baanpermissie gehaald en ik ga op voor mijn eerste handicap. Dan, nog één keer.
Dan kijk jij in de tabel. Bij handicap 54. Ja. Dan krijg jij van de oranje tees krijg je zoveel slagen mee.
Ja.
Dan ga je spelen. En als je 36 punten haalt of meer, dan heb je dus je handicap 54 gespeeld. En dan komt dat er ook uit.
In die eerste ronde.
Ja, en kom je waarschijnlijk op 52 te staan.
Ja, en haal ik dat niet, dan krijg je nog geen handicap 54.
Nee, precies. Nee, dus precies. Je moet wel, om handicap 54 of lager te krijgen, moet je wel vanaf handicap 54 een ronde spelen met 36 stevige punten of meer.
Ja, precies. Net als nu eigenlijk.
Ja, ja, precies. Dat dus dat verandert niet. Dus het doel waar een speler zich op moet richten om een handicap te krijgen, blijft gewoon handicap 54, 36 punten.
En wat ook niet veranderd is, is dat je gewoon vooraf moet aangeven dat je een qualifying ronde gaat spelen. Daar heb ik ook heel veel vragen over gehad.
Dat blijft.
Precies, op de eerste tee, als wij samen gaan spelen, dan is het gewoon altijd de bedoeling dat, hey Jan, wil je mij markeren? En dan ga ik een qualifying ronde spelen.
Kijk, uiteindelijk is het zo, als jij aan het eind van de ronde wil dat iemand een handtekening onder jouw score zet, dan moet die persoon vanaf het begin wel weten dat hij jouw score bij moet houden.
Mm-hmm,
en dat hij oplet dat jij ieder hol het balletje in de hol prikt. Ja. Dus die twee basisdingen, die staan gewoon, ja, die liggen daar aan ten grondslag.
Ja. En als mensen daarmee willen, ja, wat dan ook willen doen, dat kan altijd. Hè. Als jij je handicap op een bepaalde manier lager wil maken dan die feitelijk is, kan dat nog steeds. Ik bedoel,
je bent je eigen scheidsrechter. Ja. Want of jij nou aan het voetballen bent in het bos of die bal speelt zoals hij ligt. Als je echt wil sjoemelen, die mensen zullen er altijd zijn en die zullen er altijd blijven. En nou ja, weet je, jammer voor ze. Ja.
Is het nieuwe systeem, is dat goed of slecht nieuws voor duikboten?
Nou ja, wat we wel gaan doen, is profilering is misschien niet het juiste woord.
Golf CSI. Preventief fouilleren misschien.
We gaan wel analyses doen op patronen.
Ja, ja.
Ja, dus als het goed is krijgen wij van de RNA en de USDA ook algoritmes waarmee je dus mensen die een apart scoreverloop vertonen. Het is iemand die in zijn qualifying rondes altijd slecht speelt en dan in wedstrijden altijd goed. Die kan je er op een gegeven moment kun je die eruit vissen. En dan kan je met zo iemand het gesprek aangaan.
Ja, ik zit even te kijken, Gerard. Over 9 holes rondes. Dat is een beetje de norm geworden. Hè? Er worden meer 9 holes rondes gespeeld dan 18 holes.
Weet ik of, niet uit mijn hoofd, ja. Maar ik weet wel dat het aantal negen holes rondes enorm gestegen is.
Waar wij ook veel vragen over kregen, is hoe dat dan omgerekend wordt. Hè? Stel dat ik negen holes speel en je kan nu ook binnenkort of met het nieuwe systeem 11 holes qualifying spelen of 13 of 17. Ja. Hoe worden die scores nou omgerekend naar een 18 hole score? Want dat is uiteindelijk wat je moet, nou ja, wat aan het einde van de streep moet staan.
Ja, klopt. Dus op het moment dat jij over negen holes een score inlevert, dan bepalen we, net zoals bij een 18-hole score, waar je een streep hebt, zet je een aangepaste netto dubbel bogey neer. Je telt het allemaal bij elkaar op. En dan heb je een aangepaste brute score over 9 holes. Voor de tweede 9 krijg je er dan 8 netto parren en 1 netto bogey bij. Dus dat komt eigenlijk overeen met 17 steelpuntpunten.
Ja, precies.
Om het maar eventjes...
Dus op die manier word je nog wel beloond, of nou ja, je zou kunnen zeggen aangemoedigd om 18 holes te spelen, of
begrijp je? Ja, uiteindelijk wel. Nou, men heeft uiteindelijk gekeken van is iemand precies een handicap geven voor de tweede negen, is dat reëel? Kijk, wat we nu doen is je krijgt wel 18 punten, maar de buffer wordt een stukje smaller en de buffer is er niet, straks niet meer. Dus heeft men ervoor gekozen om het op deze manier op te lossen.
Ja, Sietse zei het al. Je kan nu ook 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 holes qualifying spelen.
Ja.
Daar is niet iedereen heel blij mee. Wat vind jij er zelf van? Was jij voorstander van die invoering?
Ik heb het wel een moeilijke beslissing gevonden.
Mm-hmm.
Omdat 9 of 18, ja, 2 holes extra. Wat levert dat nou echt aan extra informatie op? Maar omdat er toch best wel wat clubs zijn die... En zo gaan we het nu ook aanvliegen. We zeggen, nou, als iemand start speelt en je krijgt onweer, of je krijgt donker, of iemand raakt geblesseerd, waarvoor zou je die informatie over 5, 6 en 7 extra holes weggooien? Dat is eigenlijk zonde. Dus of iemand heeft een goede ronde, en er zijn natuurlijk best een aantal banen waarbij hol 14 of 15 bij het clubhuis eindigt.
Ja.
Dus we zeggen, of iemand heeft een goede reden, of iemand levert een score in over een op zijn baan logische set van holes. En er moeten wel aaneengesloten holes zijn.
En geef je dat ook aan op de eerste tee? Van, hey Jan, hole 13 eindigt mooi bij het clubhuis hier op deze baan. Zullen we 13 holes doen?
Ja, ja. Dat is wel het idee, ja.
Je kan niet tijdens de ronde zeggen, jongens, we stoppen over 2 holes.
Nou, als er dus bliksem is, hè?
Van bliksem of wat dan ook.
Ja. Nou, kijk, kan het niet? Natuurlijk kan het.
Ja.
Als jij speelt en je zegt, jongen, ik heb het eigenlijk wel gehad en we zijn bij 14 en het is bij het clubhuis, weet je, ik vind het eigenlijk wel mooi voor vandaag. En je speelde en je had er van tevoren aangegeven qualifying te spelen, dan kan je die kaart inleveren. Wel vind ik dat commissies, en dan komt dan weer een commissietaak, als iemand op het verste punt stopt zonder goede reden en het is daarna richting het clubhuis vol tegen de wind in, ja, dat, weet je, dat zijn momenten waarop je zegt van, nou, dat is een beetje typisch.
Ja.
Ja. Maar je doet eigenlijk ook gewoon een beroep op de golfer nog steeds. Dat we nog steeds onze eigen scheidsrechter zijn,
absoluut.
En dat we redelijk zijn. En okay. Ja.
Ja.
Hoe wordt die berekening dan gedaan als je bijvoorbeeld 14 holes speelt en inlevert?
14 holes, dan krijg je daarna nog een aantal netto parren bij. Haal je de 14 holes niet, dan krijg je er een netto bogey en de rest netto parren bij.
En dat is vanaf 14?
Ja.
Nou, ligt toevallig die grens.
Toevallig ligt de 14e green achter het clubhuis bij mij op Broekpolder. Dus,
nou ja, ideaal.
Ja,
nu komen we eventjes op. We hadden het al even over die, de PCC.
Ja.
Dus de Playing Conditions Calculation. Ik vind het een gemiste kans. Want ik vind het wel jammer dat dit ingevoerd wordt. Hè? Want wat het betekent is dat als de omstandigheden heel gunstig zijn of heel erg ongunstig, dat de score wordt aangepast.
Ja.
Waarom is hier, denk je, toch voor gekozen? Want golf is toch een sport van omstandigheden waar we dan mee om moeten gaan en denken van, nou, morgen is het misschien weer anders en gaat het weer beter. En hoe zie jij dat?
Ik denk dat dat voortkomt uit de manier waarop men kijkt naar het reten van de banen. Het systeem dat ik... Vroeger was dat gewoon afstand. En dan was het verder gewoon, je zoekt het verder qua weer maar uit. Maar men heeft wel gezien dat banen met dezelfde lengte toch heel verschillend qua moeilijkheid kunnen spelen. Dus dan heeft men een heel ingewikkeld systeem opgetuigd om banen qua moeilijkheid beter met elkaar vergelijkbaar te maken. En dat, ook dat komt dan ook in uitdrukking aan het hoeveelheid slagen die je op een bepaalde baan krijgt. En dit is eigenlijk een extensie daarvan. Dus op het moment dat we een nat voorjaar hebben en de ruf staat veel hoger, dan zal de baan gemiddeld het jaar moeilijker spelen. Op het moment dat je die baan onder die omstandigheden een rating zou doen, zou die rating hoger uitvallen. Dus op die manier zegt men van ja, weet je, als we op die dag een rating zouden doen met die heersende wind en die condities, dan zou er ook een hogere rating uitgekomen zijn.
Ja, dus ja,
waarvoor zouden we dan niet een... En als spelers een juiste handicap hebben, dan kan je aan de scores zien of het echt aanzienlijk moeilijker of makkelijker is.
Ja, het is dus bijna meer een correctie op de rating dan dat het is
ja.
op...
Ja, ja oh, dat klopt. Was... Ja, het, okay. het is een ja, correctie. Okay. Je moet het zien als een correctie op de rating.
Oké. Okay. Ja, ik denk bij mezelf... Sorry Gerard, maar ik denk bij mezelf van... Ja, dan maken we het nu dan weer niet... Is dit niet echt een voorbeeld van iets waarmee we het ingewikkelder maken dan nodig?
Ja, slaan we niet een klein beetje door. Want je hebt natuurlijk ook in de zomer... Dan is het hard en dan rolt je bal heerlijk door. En de rough is lekker droog.
Ja, maar dan kan de rating dus ook omlaag gaan. Hè? Je kan ook de andere kant op werken.
Dus over een heel jaar genomen... De ene keer zit het mee, de andere keer zit het een beetje tegen. Dus hebben we dan dat hele ingewikkelde PCC nodig? Willen we niet ieder toeval uitsluiten in golf inmiddels?
Daar lijkt het misschien wel op.
Rub of the green.
Kijk, ik ben dan zo gelukkig dat ik op Noordwijk lid mag zijn. Maar ik weet nog mijn eerste seizoen daar. Gewoon iedere wedstrijd die ik gespeeld was met windkracht 5-6. Ja, weet je... En dan is het wel heel fijn dat er gewoon een correctie is op... kijk, dus wat je ook niet wil, is dat ik in competitie kom met een speler die in hetzelfde seizoen ook scores inlevert. Qua kwaliteit hetzelfde, maar toevallig net op een andere dag op een andere baan. Waardoor die handicaps uit elkaar gaan lopen.
Ja, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, nu je dit zo uitlegt, denk ik, ja.
Hij heeft goede antwoorden, hè, Jan? Gerard?
Ja, maar het is ook een hele slimme beta en hij weet er echt alles van. Dus ook blij dat je hier bent, Jan.
Maar, want dan komen we eigenlijk, sorry Gerard, maar dan komen we op de volgende vraag. Als je dan iets zou mogen veranderen aan het WAS, wat zou je dan toch nog veranderen? Want kijk, het WAS is natuurlijk niet een kopie van wat Jan Visser heeft opgesteld. Laat dat duidelijk zijn. Maar als je iets zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen?
Ja, dat vind ik nu eigenlijk lastig om te zeggen, omdat we nog niet zien hoe het echt in zijn werk gaat.
In Amerika wordt het toch al nu gebruikt, dit systeem?
Ja, maar uiteindelijk wil ik gewoon zelf zien hoe het in Nederland functioneert. Hm. En aan de hand van hoe het functioneert... Ik had wel hele sterke ideeën over hoe we het andere systeem hadden moeten aanpassen. Maar over dit systeem nog niet zozeer. Laat ik het zo zeggen. Wat ik zie gebeuren met spelers met weinig scores. Mm-hmm. En daarom wil ik ook iedereen aanmoedigen om te zorgen dat je in ieder geval 9 scores in je handicap record hebt.
Je bedoelt, mensen moeten eigenlijk nu nog qualifying kaarten
gaan spelen. Graag.
Ja, ja,
want
ja.
De fluctuaties die ik zie als iemand zeg maar van 3, 4, 5 naar 9 naar 10 scores gaat, die kunnen echt punten zijn. En dat is iets waarvan ik denk van ja, ik zie niet in... En dat gaan we de commissies ook vragen. Als we de transitie doen van EGA naar het WHS... Let goed op wat daar uitkomt. Zeker voor spelers die relatief weinig scores hebben staan. Komt daar wel uit wat bij die speler past.
Ja.
Het is dus de... Maar dat is een startpunt wat een beetje ongemakkelijk is. In heel veel andere landen... is het gewoon heel gebruikelijk dat als je bij een club... Ik was laatst in Zuid-Afrika, daar kom je. En dan kom je bij de start of kom je melden... en dan pakken ze je kaart, die wordt geswiped... en je komt gewoon een bericht van... we verwachten een score van jou vandaag.
Ja, ja.
Dus iedereen die daar de regelmatig op een baan komt... die heeft ook bakken met scores.
Ja.
Wij zitten in een cultuur waarin men eigenlijk heel weinig... rondes qualifying speelt. En dat is in dit systeem, zal dat met name in het begin... kan dat best nog wel eens voor lastige situaties zorgen.
Lastig, omdat mensen te weinig kaarten spelen... Ja, en daardoor aangemoedigd moeten worden om meer te gaan spelen... en dat wellicht niet gaan doen of willen doen.
Nou ja,
of, je zegt eigenlijk de cultuur moet veranderen.
Ja, het is... de initiële handicap voor mensen die de laatste 4 jaar misschien maar 3 keer een score ingeleverd hebben, kan best afwijken van wat ze echt hebben.
Ja, ik ben er één van, moet ik bekennen, Jan.
Ja.
Ik speel met vrienden gewoon een Amerikaantje of wat dan ook. En ik heb nauwelijks kaarten ingeleverd. Ja.
Nou ja, je zal wel moeten met je doel nu, hè?
Ik zal mijn leven moeten beteren.
Ja. Ziet, is met jou beter gesteld?
Ja, ik heb best wel veel rondes gespeeld, okay, ja. Ik heb dat vorige iets van 40, geloof ik, of zo.
Wow.
Heel veel 9 holes ook.
Oké.
Dus, en als ik dan competitie ga spelen, dan weet ik ook dat als ik tegen iemand moet met een enigszins dezelfde handicap, dat ik dan altijd wel een goede kans maak. Omdat dat dan meestal golfers zijn die dat dan niet zoveel hebben gespeeld. Dus
ja, de cultuur waar we het net over hadden, die is in Nederland toch wel meer ijdel.
Yeah.
Dat men de lage handicap belangrijk vindt, dan dat men een realistische afspiegeling van de speelsterkte wil hebben. Waarmee men ook in wedstrijden mee kan doen om de prijzen.
Ja, de status handicap.
Ja, precies.
Ja.
Oké, Gerard. Ik denk dat ik alles wel weet.
Ik ga zo een rondje spelen.
Heel goed.
Q-kaart inleveren. Nou, ik ben nog niet alles. Even resumerend. Hoe dit gaat uitpakken, je zegt, ja, dat gaan we zien vanaf 1 januari. Maar je gevoel, is dit een beter, eerlijker systeem dan wat we nu hebben?
Het belangrijkste is dat we over de hele wereld dezelfde taal spreken.
Ja.
Ik denk uiteindelijk dat of je nou linksom of rechtsom was gegaan, met de kennis van alle andere systemen, had je zowel van het huidige systeem als van het systeem wat we nu gaan gebruiken, had je een goed werkend systeem kunnen maken. En in beide gevallen is er een hele grote groep spelers die moet wennen aan iets nieuws.
Ja, verandering, dat is altijd natuurlijk lastig. Ja,
wat ik wel belangrijk vind van dit systeem is dat we gewoon alle spelers kunnen dezelfde type rondes inleveren en die scores worden op precies dezelfde manier worden die meegenomen en wordt die handicap berekend. Dat er daarachter wel wat meer calculatie zit dan gewoon 38 punten, 2x, 2/10, 4/10 omlaag. Ja, dat is het nadeel van dit systeem. Aan de andere kant, als je eenmaal die 20 scores ziet en je pakt de beste 8 en je rekent het gemiddelde uit, dan. Op dat vlak is het niet zo heel ingewikkeld.
Heel belangrijk om te melden, denk ik, nog een keer. We hoeven het systeem niet helemaal te snappen. Hè? Ja, de essentie wel, maar uiteindelijk is het ook gewoon je scores invoeren en de rest wordt voor je gedaan.
Precies, net zoals nu. Als jij door een categoriegrens heen gaat en het aantal tiendes per stablefootpunt dat je naar beneden gaat, dat heeft ook niet iedereen op zijn netvlies. En die tikken gewoon hun score per hole in en er komt een aantal stablefootpunten uit en de computer hoest een nieuwe handicap op.
Ja. We hebben een geweldige app, hè? Ziet ze, de GolfNL app.
Zeker, ja.
Ja.
En ik geloof ook, dat misschien weet je dat ook, Jan, de NGF is ook wel bezig om een systeem te maken of dat in de app te verwerken, dat we misschien al voor de invoering kunnen zien wat onze nieuwe handicap gaat worden. Of
klopt.
Kan je daar iets over zeggen? Of?
Ja, dus het idee is om dit jaar nog, bij voorkeur ook in een periode waarin er nog qualifying rondes gespeeld kunnen worden, dat de mensen in de app, waar ze hun NGF-kaartje kunnen zien, dat daar ook al de WHS-handicap komt te staan.
Ja, daar kregen we ook veel vragen over binnen. Ja. Dat zou mooi zijn.
Ja.
Ik neem aan dat jij en andere mensen hier bij de NGF redelijk wat tijd in dit nieuwe systeem moeten stoppen, hebben gestopt. Dat je dat je wel
absoluut
van de straat houdt.
Ja, dat houdt me wel van de straat, ja. En het feit dat ik nu veel thuis werk, helpt wel om wat vaker tussendoor dit soort WHS-dingetjes te kunnen doen. Ja.
Heb je zelf wel tijd nog om die qualifying scores in te leveren dan?
ik mag alleen maar in wedstrijden en ik heb ook een beetje pech gehad met een aantal keer. Dus
Hey, maar dat trouwens, even sorry, zo houden we nooit op natuurlijk, maar dat gaat ook veranderen. Jij mag ook gewoon.
Ja, volgend jaar mag ik gewoon mijn qualifying.
Ja, want de handicap-categorieën die we nu kennen, en jij zit in categorie 1, hè, de beste golfers. Dat gaat verdwijnen, dus dan mag jij dat ook.
Ja, dus ik mag gewoon volgend jaar, in het voorjaar kan ik over 9 holes, aan het eind van de middag kan ik gewoon 9 holes qualifying ronde spelen, inleveren en daarmee mijn handicap aanpassen.
Ja, zo zitten er toch veel goede dingen aan, Gerard, aan dat nieuwe WHS.
Ja, ik denk heel veel. En Jan heeft het geweldig uitgelegd allemaal. Ik geloof dat ik het zelfs nu redelijk begin te begrijpen. Ik maak me minder zorgen. We hoeven ons ook helemaal geen zorgen te maken, hè, al die golfers.
Nee. Ja, ik zou zeggen, ga lekker spelen. Zorg dat je 9 scores in je handicap record hebt. En dan heb je een redelijk stabiele handicap onder het nieuwe WS-systeem volgend jaar. Waarmee je lekker aan de slag kan.
Ja, vind ik een mooie afsluiter, Jan.
Zeker weten, Sietse.
Aan de slag, Gerard. Kaart inleveren.
We gaan kaart inleveren. En we gaan zeker nog vaker over het WAS praten. De komende maanden, dat kan natuurlijk niet anders. Maar je hebt heel veel duidelijk gemaakt, Jan. Super dat je langs wilde komen.
Graag gedaan, met veel plezier. Ja.
En we gaan Q-kaartje spelen.
Q-kaartje spelen. Met de app. Met de app golf.nl.
Absoluut.
Nou, Sietse, jonge vriend. Jan heeft het pand verlaten. Wat vond je ervan? Snap je het nu allemaal?
Ja, ik vond het wel een informatief uurtje, ja. Ik heb er veel bijgeleerd. De basis snapte ik al wel, maar nu heb ik wel nog meer begrip van het WAS.
Ja, ik had een aantal van die filmpjes gekeken die op golf.nl staan. Die vond ik op de een of andere manier heel ingewikkeld. Maar nu ben ik wel veel wijzer geworden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat dagresultaat berekenen nog steeds wel een beetje lastig vind.
Ja, daar komen nog best wel veel getallen ook bij kijken.
Ja, daar ga ik nog wel een keer induiken. Ja. Maar ik heb wel het idee dat het eigenlijk veel minder ingewikkeld is dan het lijkt.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja, en de belangrijkste boodschap, zoals we al eerder gaven, gewoon je score invoeren in de GolfNL app. En dan hoef je helemaal nergens druk over te maken.
Nou ja, verdiep je erin en maar ga vooral qualifying ronde spelen, ja.
Ja, ja. Nou, Sietse, dit was het dan, de eerste GolfNL podcast. Het kan alleen maar beter worden, hè, het vervolg. Net als onze handicaps natuurlijk, want we gaan heel veel Q-kaarten spelen.
De kop is eraf.
De kop is eraf. Tot bij de volgende GolfNL podcast.